We hebben nog een spreker, jongens. Magen rammelen al, denk ik, maar het is niet anders. Cyriel Wensel, niet de minste. Voorzitter van de Biomedische Rekenkamer en van de Groene Rekenkamer. En ik moet eerlijk bekennen, Cyriel, ik weet niet zo heel veel van je. Dus ik heb op een AI gekeken. Let wel, op Grok. Maar dat kom je niet gek af. Dan zegt hij... Onafhankelijk met scherpe analytische blik die bestuurlijke en maatschappelijke claims niet klakkeloos accepteert, maar ontleedt met technische precisie. Nou, ik daar kan je het mee doen. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang.
1, 2, test. Ja. Nou, het bewijs is net geleverd. Ik ben controlled opposition. Als Grok zo... ja, of ik ben erg goed in het opbouwen van een profiel. Even kijken.
Ja. Ook alle sprekers hier stonden er heel positief op.
Ik ga het even...
Cyriel bedoel ik, op Grok.
Ja. Oké. Alles gaat goed, dus ook dat is een bewijs dat... dat ik geen zuivere koffie ben. Ik ben een beta. Te midden van allemaal medische mensen. Ik ben een ingenieur. Groene Rekenkamer inderdaad. Een club van ingenieurs, wetenschappers en journalisten. Allemaal van het goede soort. Want je hebt ook allemaal van het minder goede soort. Dat bestaat ook. De titel van mijn verhaal. Ik heb het niet overlegd met Marcel. Jullie zijn allemaal gekomen voor Marcel Krok als publiekstrekker. Maar goed, je moet het met mij doen. Maar ik heb er wel, denk ik, een goede titel bij verzonnen. De allergemeenste delers. Dat wil zeggen, wij mensen zijn een cognitief wezen, conceptueel. En wij zoeken naar algemeniseringen. Het wezen van mens zijn is op zoek gaan naar waarheid... en naar die gemene delers. Nou ja, dit is natuurlijk een woordspeling op de gemeenste delers. Want we gaan vandaag even, nu even, de hele dag even natuurlijk... maar nu echt globaal, holistisch zou ik bijna willen zeggen... op zoek naar de allergemeenste delers. In allerlei dossiers die wij langs zien komen... die Marcel Krok langs zien komen, die jullie langs zien komen. Allemaal herkenbaar, denk ik. Even kijken, nu gaat er toch iets fout, maar dat maakt niet uit... Daar gaan we gewoon handbedieningen over. Dus dit is wat Theo Schretters op een gegeven moment tegen mij zei in 2021 zei, tijdens zo'n demonstratie. Eigenlijk, en vanochtend Mike natuurlijk ook, het gevoel, het klopt niet. Hè? En daarom zijn veel mensen wakker geworden. En potverdomme, wat hebben we veel geleerd in 6 jaar. Dus we gaan er nu een beetje proberen... Ik ga proberen wat systematiek erin aan te brengen. Het is allemaal werk in work in progress natuurlijk, dus het is in wording. Maar het begint ergens op te lijken. Dit hiermee werden we geconfronteerd hè, in deze eeuw. En ik moet het allemaal even snel doen, want... centraal staat hier, even kijken wat staat hier. Leesbril heb ik nodig. Erg, hè? Ja, gezondheid. We zitten op een gezondheidscongres. Hè? En daar heb ik er meteen een immuunsysteem omheen getekend in het blauw. Pierre, van jou heb ik geleerd natuurlijk. Met angst werkt de cognitie niet, de hersenen niet, de ratio niet. Oké, dus dat is die rode schil. Hè? Dus de angst die slaat om ons om het hart. En dat begon al natuurlijk ja, in de tijd van Fortuyn is dat zo'n beetje. Hè? Immigratie enzovoort. En ik laat hem dan even lopen. Oh, dat gaat heel snel. Dat had een animatie moeten zijn die dan even versneld de ronde doet. Hè, maar dat gaat via terrorisme, 9-11 en van alles. Hè, wat hebben we meegemaakt? Je komt op uitstoot van alles, van stikstof en van CO2. Komen al snel op het, vissers die worden bestreden, boeren enzovoort. En gaan maar door, oorlog, alles crescendo. Geld kun je niet, geldontwaarding, we hebben banken die je niet kunt vertrouwen, pensioenen die worden geroofd. propaganda in het onderwijs komen we achter, in het woke-onderwijs. De demografie die wordt omgebouwd via omwolking, informatie die niet meer betrouwbaar is. Alles gemanipuleerd, energie die wordt ondermijnd, energievoorziening die wordt ondermijnd. Klimaat, natuur en milieu die worden opgeofferd in naam van klimaat, natuur en milieu. Voedsel niet veilig blijkt te zijn geweest en misschien wel. Of zeker in de toekomst niet veilig is. Via water wordt het gespeeld. Het Koningshuis is niet meer te vertrouwen. Nou, nu had ik dat. Ik was ooit eens een keer, mijn eerste demonstratie was bij de inauguratie, hoe noem je dat? Koning van Beatrix, geloof ik. Toen liep ik onder een spandoek met spandoek. Konden ze me niet oppakken. Gezondheidszorg, nou, hoef ik niet over te zeggen. Corona, wat een wakkerwoord moment was dat. Maar ook weer heel heilzaam dus, een soort shocktherapie. Want nu zijn we echt wakker. Maar dat het via vaccinaties en Gentech gespeeld zou worden. En uit zo'n monden in de DigiD. Jezus, mina, we hebben nog heel wat. Hier moeten we wat systematiek in aanbrengen om. Dit zijn dingen die er allemaal spelen. Rechts boven ziet u de valse vlag en andere begrippen die allemaal spelen. Dus dat moeten we maar eens even. En linksboven eindigen we dan bij pandemische paraatheid. Dat is natuurlijk. Het is een prachtige metafoor natuurlijk. Hè? Wat de vijand daarmee bedoelt, wat de overheid ermee bedoelt. En wat wij ermee bedoelen. Hè? Dat staat in de wet nu. Dus met Biomedische Rekenkamer, die andere stichting, die heffen we pas op als de wet publieke gezondheid, die amendementen, als die uit de wet zijn verdwenen. De pandemiewet moet van tafel. Ja. Nou, nu, dat was mijn presentatie. We gaan eerst nog even proberen op jacht te gaan naar die grootste gemene delers, die allergemeenste delers. Nou ja, even schatplichtig aan iedereen op wiens schouders wij kunnen staan. Ik vind dat toch wel even terecht. Al die mensen die ik zelf misschien ook wel vroeger een beetje meewarig heb aangekeken en zo. Allee, mensen die 20 jaar eerder wakker waren dan ikzelf. Jezus, mina. Dat vind ik wel een applausje voor al die mensen die eerder wakker waren. Nou. En dan was ik zelf al, ben ik al 30 jaar bezig met dat klimaatdossier en zo. Maar dan knaagt er iets. Er zal wel meer zijn wat niet klopt. Oké. Er staan er een aantal, even kijken hoor. Die Fletcher Prout, die staat er ook in. En degene die, even handen, wie weet wie er op de foto staat hier? Ja, oké. Ayn Rand, die hoort bij de filosofen, hè? Enkele filosofen. Het ironische is dat haar intellectuele opvolgers helemaal niet wakker zijn. Dat is wel weer droevig. Maar daar ga ik nog eens een keer een wetenschappelijk artikel over publiceren. Waarom is het zo lastig mensen te bereiken? Met dingen die toch zo overduidelijk zijn in onze ogen. Naar mijn idee is dat toch wel die CIA-psychologische operatie. Die natuurlijk naar de moord op Kennedy is. Dus om iedereen complotdenker te noemen. Potverdomme, wat werkt dat toch goed, hè? Dus dat je niet naar mensen hoeft te luisteren door te zeggen, naar jou hoef ik niet te luisteren, want jij bent een complotdenker. Hè? Dat meteen een naampje heeft gekregen, dat is toch voor mensen heel geruststellend, dat ze een laadje daarvoor kunnen opentrekken. Dus daarom heb ik het even over, ik ben hier in een wereld van mensen die heel bekend zijn met detoxen. Ik zelf was vrij recentelijk, maar ik begin daar toch wel het nut van in. Dus ik denk de CIA-detox, hoe geven die nou gestalte? Ik pak er even een werkje van Robert Malone bij. Hij benoemde dat in een lezing. Aan de aanleiding van het boek Psy War. Hij heeft de illustratie niet gemaakt, dus ik heb de illustratie even gemaakt. We hebben te maken met complexe systemen. Of immuunsystemen zijn, of economieën, of bedrijven, alles. Alles is complex. Ecosystemen enzovoort. Daar proberen we iets mee te doen. Eigenlijk alle onderwerpen, vooral als we twee werelden. De ene gaat grotendeels goed, hè? Dat is de vrije economie. Maar alles wat met de overheid te maken heeft, stuk voor stuk voor stuk, mislukt het, blijken ze incompetent, impotent enzovoort. Je kunt dat wijten aan incompetentie. prachtige Freudiaanse bespreking. Verspreking. Nou ja, oké. Incompetentie. En ja, dus dat is een beetje de valse dichotomie. Als, of tenminste, op de snijvlakken van die twee, hè, waar het altijd fout gaat, daar zit natuurlijk bureaucratie. Maar er is een andere dimensie waar corruptie zit. Hè, en dat is daar waar snode plannetjes worden gemaakt. Maar dat valt niet altijd zo op, hè, want je kunt het altijd schuiven op die incompetentie, wat er misgaat. En dan noem je het onbedoelde bijwerking en dan blijf je blind voor die snode plannen. Wij zien al die snode plannen, maar waarom is dat nou zo lastig te communiceren? Hè? Dus dat moeten we helderder zien te krijgen. En maar die psyop, de complotdenker, de aluminium hoedjes, de kwakzalverbenaming, de wappiebenaming van Joep van het Hek. Joep van het Hek is ook één grote psyop. Dat wil ik graag even voor de camera gezegd hebben. Die zou ik graag onder ede willen verhoren, want hij speelt zo'n belangrijke rol in het daar krijgen van precies deze psyop. He, dat mensen wappies als een minderwaardig soort gaan zien. He, hetzelfde mechanisme eigenlijk. Nou ja, oké, dus dit is denk ik een nuttig model. Ja, en wat is dan, wat verenigt dat alles? He, dit is Hannah Arendt eigenlijk ook een moment. Hier zit de banaliteit van het kwaad in. Daarom is het zo dagelijks geworden. Alles wat we, alles waar ik het over ga hebben, waar we het hele dag over hebben. Alles wat Maaike meemaakt, wat Wouter meemaakt. Iedereen heeft dus een perverse verdienmodel aan. En de waarheid heeft geen verdienmodel. Nou, dat is wat je noemt de banaliteit van het kwaad. Daar hoef ik niet verder over uit te werken. Het is een bekende begrip, maar wie had hem hier verwacht in het centrum van dit diagram? Ja, je kent hem al. Oh, en nog iemand die ik niet ken. Leuk om straks in de pauze te spreken. Ik ga snel door. Oh, ik ben redelijk op schema, want ik had niet verwacht dat dit ik al in 9 minuten al zover zou zijn. Maar ik houd het simpel. Dus ik ben hier bij medici. Dus we hebben duidelijk een heel erg. De planeet is ziek, de menselijke bevolking. We hebben dus duidelijk in een wereldcrisis met symptomen. En daar laten we daar een holistische diagnose op stellen. Moeten we wel wat gereedschappen voor cultiveren en integreren voordat we tot actie kunnen overgaan. Ingreep. First do no harm, zou ik bijna zeggen. Voordat we de boel opblazen. Oh, don't mention the war, don't mention the bomb, enzovoort. Ja, nee, dit zijn natuurlijk hele drastische maatregelen die je kunt nemen. Maar laten we eens even dit intellectueel benaderen. De pen is machtiger dan het zwaard, enzovoort. Dus ik even wat nuttige begrippen. Wie kent deze meneer? Oh, niet zoveel. Dit is Brett Weinstein. Hij is een evolutionair bioloog. En ik luister hem meerdere keren per week. De Dark Horse podcast. Samen met zijn vrouw Heather Heying doet hij daar een evolutionaire biologische beschouwing. En ja, vanuit die holistische benadering kijkt hij ook naar de wereld. En naar de gezondheid en naar de politiek enzovoort, enzovoort, enzovoort. Buitengewoon leerzaam interessant. Een centraal begrip van hem behandel ik in de volgende dia. Maar eerst even, ja goed, nuttige begrippen om te analyseren wat de patiënt hier mankeert. We kennen allemaal de omkering. Dat alles omgekeerd lijkt. De democratie beschermen door democratie om zeep te helpen, zeg maar. Hè? Dat soort omkering. Dus het zit allemaal erg in de hoek van de Orwelliaanse dialectiek, noem ik dat. Heb ik met ChatGPT, niet met Grok, maar ChatGPT een heel aardig gesprekje over gevoerd. Is het toch redelijk nuttig. De psyop kennen we, denk ik, hoef ik hier ook niet uit te leggen. Dit vond ik een nuttig begrip. Full perception management. Dat is de modus operandi van onze tegenstander. Om niet te zeggen vijand. Dus via media, onze perceptie wordt gemanipuleerd. Dus dat is natuurlijk met de technologie van vandaag. Het was altijd al zo, niks nieuws aan de zon. Maar potverdorie met die smartphones en tv enzovoort. En journalisten die gekocht zijn, media die gekocht zijn, is het toch wel heel makkelijk. Dus daar kun je ook iets tegenover stellen, namelijk full perception countermanagement. Maar dat is even een richting voor de hoop. Dat moeten wij gaan doen, moeten we met de Vereniging Vrije Journalisten doen. Oké, problem reaction solution, valse vlag. Dus dat is ook, dat moet tot ons. Je moet, als er een aanslag gebeurt, dan gaat weer eens een keer een derde flatgebouw stort in samen met twee anderen, moet je gaan denken, oké, er waren maar twee vliegtuigen en niet een derde vliegtuig. Building number 7 didn't kill itself. Met andere woorden, we moeten van alles afvragen van, klopt het wel? Mihop en Liop was handig. Make it happen, let it happen. Ook erg, erg belangrijke begrippen. Kunnen we niet te lang bij stilstaan, want ik moet door. Ook dat filosofische en mooi woord, scientisme. Tribalisme is toch wel waar je. Ja, goed, dat was altijd wel een beetje van de collectivistische geest. Mensen, de primitieve mens die toch wel weer de neiging heeft om een groepsdier te zijn en vervalt tot tribalisme. Nou goed, en dan is dat jouw wappie noemen en zeggen, ik heb mijn stam van deugers en jij bent de wappie. Ja, dat zit natuurlijk wel in die hoek. Maar ja, dat is. Dus dit is het begrip wat ik wil aanhalen, de Cartesiaanse crisis. Dat is een begrip van Brett Weinstein. Ja, wat Cartesiaanse crisis, dat is een begrip van, moet ik het goed zeggen? Het was niet Rousseau, maar Descartes, René Descartes. Dus dit is de vader van de sceptici, zal ik maar zeggen. Hij was ultra-sceptisch, dus ik denk, dus ik ben, dat soort dingen. Ik ben het daar niet mee eens, maar het is wel iets wat natuurlijk wel heel erg terecht is op het moment dat je alles wat je om je heen ziet, moet gaan vertrouwen. We zijn gespecialiseerde wezens als mens. Tenminste, zo zijn we inmiddels geëvolueerd. Dus je laat wel eens wat aan anderen over, aan je tandarts en je jurist enzovoort. Maar ja, goed, dat het CBS onbetrouwbaar is. Het weer, het klimaat, enzovoort, enzovoort. Al deze instituties hier op het scherm, die zijn onbetrouwbaar en langs de onderkant vindt er zo'n stroom plaats van financiering richting andere instituties. Bijvoorbeeld de schoolboeken van Wolters Noordhof, maar ook het bedrijfsleven, VNO, NCW, enzovoort, enzovoort. Dat zit toch allemaal, is allemaal onbetrouwbaar. De Bank of International Settlements en natuurlijk de WHO, IPCC herken je. Datgene wat niet benoemd mag worden, dat is een soort Voldemort, maar ja, hij is volledig zichtbaar. Daar staat hij dan, de SDG-waaier. Die is er wel ingeslopen. En niemand heeft het erover, staat in geen enkel verkiezingsprogramma. Nou ja, goed. Waarom nog meer dit Cartesiaanse crisis? Omdat alle informatie onbetrouwbaar is, vooral visueel. Nu ook alles op de mouw gespeld kan worden. Hè? Dat er in Israël een Iraanse hypersonische raket op hun nucleaire faciliteiten kan zijn gekomen. Ja, dat kan allemaal heel overtuigend overkomen. En voordat je weet, trap je erin. Dus trap je ook op de bananenschil. Pas op met bananenschillen. Maar dat is een andere voor de vragenminuten. Dit alles is gekaapt door onzichtbare actoren. Nou, en aangezien ze onzichtbaar zijn, maar zo duidelijk wel zijn, moeten we ze maar gewoon de griezels noemen, samen met de wilde engel of whatever. Geef ze een naam. Liever niet meteen Joden, Israëliërs, Zionisten enzovoort. Laten we ze dan gewoon neutraal noemen. Iets van Epstein-elite of zo. Dan weten we allemaal wat we bedoelen en past de naam aan tot een neutrale. Maar dit alles betekent dat filosofisch gezien, we zijn helemaal teruggeworpen op onze bijna cogito ergo sum. Onze primaire waarnemingen en onze directe contacten en ervaringen, daar kunnen we op vertrouwen. Maar alles daarbuiten, lastig, lastig. Hè? Was die moordaanslag op Trump nou echt of niet? Hè? Charlie Kirk, is die nou echt? Bestaat die niet meer? Ah, toch lastig. Nou, zo diep gaat die crisis. Nou, deze sla ik over. Want, nou ja, behalve dan dat natuurlijk geheime diensten. Niet mijn werkgever, zoals je hopelijk na afloop van dit praatje. Het had gekund, hè? Het kan nog steeds. Wie zal het zeggen? Maar. Ja, dat zou een fantastische zet zijn. En op mijn beurt, als ik besef dat ik invloed ga krijgen bij jullie, dan zou ik ook nog eens een keer naar de geheime diensten kunnen gaan. Wat heb je ervoor over als ik mijn invloed voor jullie aan ben? Dat is de aard van het bestaan. Tegenwoordig. Ja, maar waarom nou allemaal? Ja. Nou, dit was een mooie van naar een idee van Riepke Zeilmaker, die dook in die klimaatgeschiedenis en zo. En die achterhaalde dit soort dingen. Weet je wel, het is geweldig, joh, wat we nu uit de historie halen en wat voor verbanden. Dus Marx ontmoet de markt. Ja? Dus dat is dat links en rechts. Ze fuseren tot een heel vals spel. Hè? Dus hier staat op het t-shirtje van hem, van Marx, enjoy communism. Hè? Dus dat is een symboliek. En het gaat natuurlijk via dat verhaal van opwarming op de aarde enzovoort. Maar goed, we kunnen deze metafoor er ook bij halen. Hè? Toch dat elitaire. De elite die er al lang is geweest en waarvan we nooit een goed plekje kunnen geven. Nu wordt het wat meer zichtbaar. En ja, stakeholder capitalism. Dat is het decreet die hierbij hoort. Stakeholder, maar dan EA. Dat is de Schwab, de elite, die houdt het vlees voor zichzelf. En ze print wat vlees voor de overgebleven populatie. Nou, dat is wel. Ja, een deel van de motivatie zit daar. De vraag is dan, hoe flikken ze dat? Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Nou ja, dan begin je dan wat gedachten over te schetsen. Jos Thomas ook, dit is een eerste schets. Hoe werkte dat nou met corona? Ja, het begint allemaal wel met het mandaat wat wij geven. Hè. We gaan stemmen op dit soort gasten. Nou ja, jullie niet natuurlijk. Hoewel, mea culpa, ik heb vroeger ook VVD gestemd. Tot ik op de Libertaire Partij begon te stemmen. En een soortgelijke transitie heb je zelf waarschijnlijk ook meegemaakt. Uiteindelijk werd het plaatje dit, hè? En dit geeft toch wel het totale spel aardig weer. Want het zijn machten, die geheime diensten, sinds Van der Bos dat geweldige werk heeft gedaan. Hè? Dus voor ons, we weten, er zitten griezels boven en zo, maar NCTV. En er zit NAVO boven, WHO enzovoort. Maar laten we het even gezellig knus Nederlands houden. Ergens voor ons begint het wel bij die NCTV. Hè? Dat is voor ons dat zwartgelakte dingetje wat iedere keer toch wel tevoorschijn komt in de WOP-stukken. Dus daar wordt aan touwtjes getrokken. Dat gaat dan via politici, trekpoppen. Het RIVM is zo'n instituut wat niet betrouwbaar is en waar aan knoppen wordt gedraaid. Daar komt dan een angstmachine uit in grafieken die dan via journalistiek wordt verkondigd. Wie herkent hier Maarten Keulemans in? Ja, 100 punten. Jij krijgt van mij een lunch. Maar ja, de enige weggever was. Ja, ik wil natuurlijk geen rechtszaak aan mijn broek krijgen. Dat ik alleen zijn shirtje. Hij is alleen als je shirtje herkenbaar. En in deze versie ook aan de Volkskrant die uit zijn zak benoemd. Oké, dus dat is een beetje het holistisch beeld van zoals het nu werkt. Maar waarom spreekt dat zo aan bij onze medemens, die voor ons steeds moeilijker bereikbaar is in de communicatie, maar dus laten we daar begrip voor kweken. Nou ja, deze matrix ga ik niet doornemen. Ik stop hem op de website. Maar daar is toch. Ik heb daar drie kolommen, hè, van oud-links en oud-rechts. En hoe wordt daar nou kleptocratisch gebruik van gemaakt? Ik denk dat daar ergens wel een sleutel ligt. En horizontaal staan dan al die agenda's, weet je wel? Althans, de waarden die aan de basis liggen. En ik denk, altruïsme is er eentje die wil ik even noemen. He, want ik denk, oud-links, die dacht, nou ja, altruïsme staat bij mij erg hoog aangeschreven. Bij Ayn Rand juist niet. Heel interessante discussie. Want, maar ik denk dat dat een hele sleutel is geweest. Wie werd er van jullie egoïstisch genoemd omdat hij zijn prik niet nam? Mag ik handen zien? Ja. Oké. Ik denk dat dat ergens een... Dat egoïsme versus altruïsme is natuurlijk buitengewoon interessant hier. Maar daar werd hier...
Hoe fantastisch je verhaal ook is. Ik zou je graag nog een uur horen. Maar je hebt nog 5 minuten.
Ja, 5 minuten. Ga ik er doorheen. Dus hoe ze dat verder nog voor elkaar kregen is natuurlijk via psyops. Dus ja, je begint... Oké, we wisten allemaal dat hypnose bestaat, hè? Maar potverdomme, wat is dat sterk. Hè? Dus dat hoef ik jullie allemaal niet uit te leggen. Maar ik vind dit wel een mooie metafoor. Dus ja, psyops. Hier heb ik, en die gooi ik ook allemaal op de website, het is ook allemaal werk in wording. Er zijn wat bewijslijnen voor de zwendel. En hiervoor kom ik natuurlijk om die... hier staan wel op iedere rij staan daar de diverse dossiers, zeg maar. Hè? Energietransitie. Nou, wat is de rationalisatie waardoor mensen daarachter gaan staan? Dat, omdat het zo duurzaam is, hè, met wind en zon. En dat is een gewoon gevoel. Ja, dat is gewoon omdat ik het gevoel... En, nou ja, er zijn allerlei manieren. Dat is dan de kolom modus operandi. Hè? Forceer dat via de klimaatwet. Stuur de kennisinstituten en omzeil lokale politiek. Nou ja, doe wat aan omkoping, noem het subsidies. Hoe voorkom je dan in die agenda de terugslag, dat mensen het niet meer kunnen betalen en opstand komen? Nou ja, laat ze langzaam gewoon een fuik inzwemmen. En wij zitten wel erg dicht op het nauwste punt van de fuik. Oké, hier nog even in dat interessante donkerblauwe stukje, daar staan dan al die rationalisaties in die kolom. Waarom mensen daar, en daar kom ik op terug, hè? Waarom mensen in dat rechterdeel van het diagram blijven van, nou ja, heeft te maken met incompetentie. Ik zal straks over dat puntje Rule of Rescue in een illustratie hebben, namelijk hier. Hier heb je dat stukje, hè? Dus eigenlijk zit daar rechts die complotontkenning. Waarom kunnen mensen nou zo moeilijk bereiken? Omdat zij aan complot... Ja, ze doen natuurlijk aan dat tribalisme. Hè? Je bent een wappie, maar voor zichzelf ook. Ja, wat voor rationalisaties. En ik hoorde er laatst nog op tv deze week... werd er een commentaar gegeven op... hoe is dat nou? En toen hoorde ik... even kijken, daar hebben we een hoogleraar voor. Ira Helsloot. Even kijken, staat hij hierbij? Ja, want hier er was duidelijk sprake van een organisatiegraad van het bedrog. En dat zou je in een parlementaire enquête kun je daar natuurlijk helemaal uitdiepen. Wordt niet gedaan natuurlijk. Maar toen was het even aan de tafel van Blackbox of nee, sorry, Lighthouse. Werd er gesproken, nou nee, zegt hij, Jan van der Zanden, rule of rescue, dat is helemaal dat gedachtegoed van hoogleraar Ira Helsloot. Hè? Een perfecte rationalisatie, nee, wij fatsoenlijke wetenschappers moeten blijven bij zo'n mogelijke verklaring dat het komt door de rule of rescue. Je gaat de kat met de brandweerladder uit de boom halen, ook al weet je, als je er bijna bij bent, dan loopt die gewoon naar beneden. Nou ja, dat soort dingen. Hè? Dus dat zie je in corona-dossiers, klimaatdossiers en energiedossiers. Blackouts, het gevaar voor blackouts worden weggerationaliseerd. En dan zie je dus niet dat er snode plannen achter zitten. Dus de snode plannenmakers willen dat je rechts blijft. En wij moeten zorgen dat die weg naar links open gaat. Ik denk dat ergens een nuttige... Dus stikstof ga ik niks over zeggen. Milieu, nou ja, café voorzorg. Hè, dus dossier na dossier, steeds wordt hetzelfde recept. Alles is hetzelfde wat er ook op het menu staat. Dezelfde volgorde, maatregelen, consensus en angst. Of het nou PFAS is, of de hoge kosten, of de vrijheidsbeperking. Of corona, dit is zo'n gemene deler. In ieder geval in de modus operandi. Dit is ook een hele belangrijke natuurlijk, maar dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Alleen de hoeveelheid bepaalt het gif. Dus heb het niet over giftige stoffen, want het hebt het over giftige hoeveelheden. Tenzij het natuurlijk mRNA is en dan, nou ja, oké. Okay. Of PFAS en dan, nou goed. Interessante discussies nog allemaal. Daar gaan we niet, dus ook, oké. Okay. Ja, die andere was ook even leuk. Maar ik heb nog maar 3 minuten, dus milieukwestie. Ik ga snel even naar klimaat. We kunnen dat op diverse manieren kunnen we dat bestrijden. Hè? En over de inhoudelijke, daar gaan we fraude aantonen. Dat was Climate Gate. We kunnen erop wijzen dat er boomstronken onder het smeltend ijs vandaan komen. En die boomstronken zijn dan 1000 of 2000 jaar oud. Nou ja, einde discussie toch? Nee hoor. We moeten door. Want klimaatcrisis klinkt al een stuk heel nuttig om te zeggen tegen de consensus. Nou ja, wat is eigenlijk die consensus? Ja, dat is wel degelijk geen klimaatcrisis. Maar ja, kom je daarmee? Dan gaan we een stukje naar die moraliteit rechtsboven opschuiven in plaats van op de inhoud. Dan gaan we gewoon even om inhoud buigen op. Laten we eens praten over hoe goed CO2 is. Of bijvoorbeeld hoe goed energie is, hè? Hoe je het ook opwekt. En zeker met, fossielen? Oké, koolwaterstof, brandstoffen enzovoort. Dus dat is dan Alex Epstein, niet voor het andere Epstein. Die voert dat morele argument aan. Ja, en dit is toch weer dat verboden terrein. Hè? Hier mogen we niet komen. Wat zijn dat voor plannetjes die ons... Maar ja, dit is de weg die we moeten openen. Hebben over die globalistische agenda. Leg die koppelingen, maak het duidelijk, bespot ze. En natuurlijk wel op de inhoud. Bijvoorbeeld hebben we in onze ontgroeningsveld gedaan. Laat zien hoe satellietmetingen op een hoge zeespiegelstijging komen. Omdat het de groei van het scheepvaartverkeer wordt meegemeten. Had je niet gedacht, hè? Nou, dat was op de 4 maart, dezelfde dag dat jij in Brussel zat. Heeft EVTS dit gepresenteerd op de Ontgroeningsdag. Nou, leuk. Dus het is wel goed om het scherp op de inhoud te hebben. En het liefst om het hele verhaal in één keer in de prullenbak te kunnen gooien. En natuurlijk dit met één plaatje, hoe de groening, vergroening van de wereld plaatsvindt. Dus van hoe goed is CO2? Energie. Nou ja, Samson, die de hele energietransitie. Nou, ik ga het heel kort over biologische oorlogsvoering hebben. Want dat zit heel nauw dicht tegen die vaccinatieobsessie aan. En dat is een waanzinnig dossier. Als je daarin gaat duiken, nou, oké. Maar één dia erover. Gewoon om te zeggen dat we beginnen er nu naar te kijken. Van Kessel zit op het goede spoor. Dus laten we dat ook heel, heel goed onderbouwen. Het verklaart die vaccinatieobsessie. Het verklaart de betrokkenheid van het militair farmacomplex. Lyme, het werd al eerder genoemd vandaag. Het kan ook bekijk dat historisch, het kan een sleutelrol vervullen. Zeker als het eigenlijk een biologische oorlogsvoeringsziekte is. Die al lang bij ons is en nu opleeft, moeten we allemaal nog uitzoeken. De ICD-10 en de ICD-11 codes, als je die codering in handen hebt, dan kun je het verbloemen. Maar dus dit moeten we gaan uit elkaar gaan rafelen. Ik wil maar zeggen, het past naadloos in al die agenda's. En nu ga ik afronden hoor. Want dit laatste gaat namelijk over die motivatie. Waarom doen ze dit nou? En wil ik het toch even heel luchtig hebben over de populatiedimensie. Dus kolommen van pronataal, en dat zijn de eerstvolgende dingen. Reden, vrijheid, optimisme en welvaart. Die zijn allemaal pronataal. Er worden fijn, gaan we kindertjes maken. En niet te veel als ze welvarend zijn. Het tegenovergestelde daarvan is antinataal of promortaal zelfs. De derde kolom en de vierde kolom dan zelfs promorbide. Pessimisme is erg promorbide. Maar dan hebben we daar allerlei agenda's. Klimaatalarmisme, oorlog, gentechvax, huizenprijzen, energiecrisis, genderverwarring, abortus en euthanasie-obsessie. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal antinatale dingen. Op zijn tijd ook pro-mortale dingen. Ja, dus dat is toch wel, als we het hebben over de grootste gemene delers, zitten we hier toch wel erg dichtbij in de buurt. En die biologische oorlogsvoering, ja, dat is dan die stealth disease, de stealth, heel erg fnuikend. En dat zit ook heel erg grootschalig in die antinatale hoek. We hebben alweer gezien hoe de fertiliteit afneemt, enzovoort. Ja, we hebben nog wat uit te zoeken, mensen. Hoe kan ik dit, boek net uitgekomen, de populatieagenda van Koen Vermeeren. Ik ben eraan bezig, veelbelovend begin. Ik denk dat we er later voor de tweede druk misschien nog wel een biologische oorlogsvoering hoofdstukje aan toe kunnen voegen. Ik denk dat we daar een stuk verder mee komen. Nu ga ik afronden. De allergemeenste deler is de oorlog tegen de autonome mens. Dat kunnen we. Het goede nieuws is dat we ook met een 20% mensen zijn die zich daar niet door laten afschrikken. En zelfs met humor tegen de wereld aan kunnen kijken. En blij zijn dat we zoveel inzichten hebben opgedaan en interessante mensen ontmoeten. En zo blijf ik zelf in ieder geval overeind. Kennis is macht en er is hoop.
Sorry, ik zei wat mooi, wat prachtig. Dat heb jij een talent. Nou ja, goed, klaar. Het was prachtig, waar of niet? Dat was toch zeker de moeite waard om er een hele tijd naar te luisteren. Ik hoop dat we die presentatie mogen zetten op de website.
Ja, natuurlijk.
Want hij is zo leerzaam. En het plaatje van de preventiecafé vond ik ook een feest. Ja. Maar wat het ernstige is, wat jij aanstipt, is weer opnieuw dat geboorte, het antinatale, het promortale. En ik moet dan even toch aanhalen, wij zijn maar goyim. Voor de goede orde, voor de mensen die helemaal niet snappen wat ik nu zeg. Voor iedereen is er straks een boekje bij de uitgang als wij, dat is voor vanavond als we weggaan. Een boekje van Lucas Hollard. Oh nee, van bizar. Van de meneer Isar, die schrijft over het grote taboe. En dat is een cadeau van hem. En dan leer je ongeveer wat goyim is. Realiseer je dat dat mens van der Leyen, ze heet geloof ik Ursula, in Israël op de universiteit heeft verkondigd, Europa houdt zich goed aan de, toe even. Hoe heet dat boek? De Talmud. Ja, goed, sorry. Maar ik word echt ouder. En
mag
dit helpt
ik deze vraag beantwoorden? Mag ik deze vraag beantwoorden? Zo van, oh, ja. Wat doen wij eraan? Even kijken. Ja, Jan Bruggink is hier, staat hier ook. Naast de biomedische rekenkamer met een steentje. Dit alles is dusdanig alarmerend dat we een derde rekenkamer oprichten. Noem maar even de complotrekenkamer. Het krijgt natuurlijk wel wat formelere naam, zoiets van reclaiming science. Er zijn diverse handelsmerken, zal ik maar zeggen, in omloop. Maar daarin gaan we dit soort dingen even serieus op zoek naar waarheid en met statuur gaan we onderzoeken. Ja.
Dankjewel, Cyril. Ik vond het werkelijk een fantastische presentatie.